Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op pad der zonde staat, nog nederzit, daar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst potten, maar zere wet, blijmoedig dag en nacht, het denkt, bepeinst en ijverig betracht. Psalm 1, vers 1. Worden voorgelezen uit Gods woord en wel uit het boek van 1 Samuel 22 van vers 1 tot en met 8. We noemden nu 1 Samuel 22 van vers 1 tot en met 8. Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot een overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispe der Moabieten en hij zeide tot de koning der Moabieten: laat toch mijn vader en mijn moeder bij uw lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten, en ze bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zeide tot David: blijf in de vesting niet. Ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud van Sered. En Saul hoorde dat David bekend geworden was en de mannen die bij hem waren. Saul nu zat op een heuvel onder het geboomte te Rama en hij had zijn spies in zijn hand. En al zijn knechten stonden bij hem. Toen zeide Saul tot zijn knechten die bij hem stonden, hoort toch, gij zonen van Jemini, zal ook de zoon van Isaï u al te gader akkers en wijnbergen geven? Zal hij u allen tot oversten van duizenden en oversten van honderden stellen? Dat gij u allen tegen mij verbonden hebt en niemand voor mijn oor openbaart, dat mijn zoon een verbond gemaakt heeft met een zoon van Isaï. En niemand is onder uw lieden die het weet doet van mijnentwege en die het voor mijn oor openbaart. Want mijn zoon heeft mijn knecht tegen mij opgewekt tot een lagerlegger, gelijk het te deze dagen is.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij nu het aangezicht des Heere. Heere, gij God van alle vlees, die ons vanavond wil samenbrengen op de plaats van het gebed, die ons brengt onder de verkondiging van het woord en onder de bediening van het heilig sacrament. Wanneer de bediening daar is, is dat nog een bewijs dat u bezig zijt uw kerk in te zamelen, uw kerk toe te brengen en uw kerk te leiden. Immers, als de laatste van het getal uw verkorenen zal zijn toegebracht, dan houdt de prediking op. Dan is er geen gebed meer. Dan worden geen sacramenten meer bediend. Dan hebt u uw doel. Dan hebt u uw gemeente voltallig. Wanneer we vanavond samen zijn, is dat nog een bewijs dat u ook na de diepten van de val in een verloren geslacht u wilt openbaren. Want, Heere, de prediking, zoals aan uw nieuwtestamentische gemeente wordt gegeven, was in de staat der rechtheid niet noodzakelijk. Toen was de prediking van genade niet aanwezig. Daar was u, daar was de mens in de volmaaktheid, daar was de beelddrager Gods, daar lag het vermogen om in de weg van de gehoorzaamheid te komen tot het eeuwige, volmaakte en onverliesbare leven in uw gunst en uw gemeenschap. Door de zonde heeft de mens zich van u losgescheurd, is gevallen van het top van eer, in eeuwige verwoesting neer. En u hebt u aan dat gevallen geslacht de boodschap van de genade gebracht, wijzend naar het vrouwenzaad, dat het slangenzaad de kop zal vermorzelen. Maar ook in welke strijd dat dat zal zijn, en hoe die voortgaande worsteling zal zijn tot de dag van uw komst. Want u moet als koning heersen, totdat al uw vijanden zullen gezet worden tot een voetbak van uw voeten. Heere, het zal wat zijn als we de weg hebben geweten en niet hebben bewandeld, die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Maar die zijn weg wel aansteld, die zult u uw heil doen zien. En dan mocht u in de prediking ons de verborgenheden leren van de voortgaande worsteling van uw kerk op aarde. Want ze komen allen uit de grote verdrukking en ze hebben hun klederen gewassen in het bloed. Het is ook de bediening van de heilige doop. Het sacrament dat komt heen te wijzen naar de reiniging door het bloed van het lam, van de zonde, van uw ganse gemeente. Zonder bloedstorting kan er geen vergeven zijn. En we moeten het brandaltaar doen roken met het edelste vee uit kooi en stal, heenwijzend naar de vlammen van uw gerechtigheid, die het offer gans hebben verteerd, maar dan ook plaats bekledend, daarmee de zonde van uw gemeente heeft uitgedelgd van voor uw aangezicht. Zoudt u deze ouders met hun toebetrouwde kinderen willen gedenken? Onderscheiden is de afkomst, onderscheiden de leeftijd, maar uw wonderen in de gezinnen, ze is gelijk. Al is de tijd van de geboorte niet gelijk, het geboorteuur daarvan zegt uw woord als een borduursel gevrocht in de benedenste delen der aarde. En gij wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboorte stond bepaald eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Mocht u gedenken, Heer, aan die toebetrouwde kinderen, wilt u ze onder uw goddelijk opzicht nemen, laat het mogen zijn als in Israël ingelijfd, doet het de naam van Sions kinderen dragen, wil de moeders verder de herstelling verlenen, de krachten teruggeven, en mocht u de vaders met de wijsheid bedelen, om in het licht van een naderende eeuwigheid hun kinderen voor te leven in de weg van uw woord. Mocht u erfdeel onderwijs ontvangen uit de leidingen die ge komt te houden, opdat we het onderscheid zouden zien tussen degene die u dienen en degene die u niet dienen. Mocht u gedenken aan degene die met ons niet kunnen samenkomen, mocht u ze gedenken die thuis zijn, denk een bijzonder aan de baby uit het gezinnetje Dangremond. Het is zeer ernstig ziek, Heer. Het was gisteren precies een jaar dat het geboren werd. En we wisten het dat het een zorgenkind was. En niemand heeft kunnen denken dat het nog een jaar zou worden. Maar wilt u die ouders gedenken nu in de dagen die komen, die zich zo ernstig laten aanzien, hoewel bij u de uitkomsten zijn, en ook dat we niet zouden vergeten dat daar waar uw kerk voltallig is, er geen zuigeling meer zal zijn van weinige dagen. Mogen we denken die in de ziekenhuizen worden verpleegd, die worden verzorgd in de tehuizen. We aanschouwen de rouwdragende, de schaduw van de dood, ze worden elke dag gehoord, ook in de kring van de familie. U mocht uw weldadigheid nog willen betonen en ook op deze dag ons doen zien op u, waarvan uw kerk zong dat zijn onbezweken trouw nooit hun val zal gedogen, maar uw gerechtigheid hun naar hun woord verhogen. En schouwt ze die in zorgen en kommer zijn, en levensvragen en levensnoden, wil u uw kerk bouwen over de ganse aarde, Satans rijk afbreken en uw koninkrijk oprichten, wil uw knechten goed en nabij zijn. Denk aan allen die tot die dienst worden toebereid en geef uw knecht vanavond de leiding en de zalving van uw heilige geest om Jezus wil. Amen. Ik lees u nu het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassen der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren, of dan ons het beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het Heilig Sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als we ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad, na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die er verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegen des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. In Marcus 10 vers 16. Terwijl nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods als in eer tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit de grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadelijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u entwijl getroost verlaten. En de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon stonden verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u in de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Dat het een openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uw entwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom een allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerken hier geloofd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomende leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, van ge vader of moeder zijt in de voorzijde leer, door uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders, uw ja-woord is vanavond opgeklommen in de oren van de Heere Sebao. Uw ja-woord dat ge beloofde En voor u neem deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn in de voorzijde leer. Die leer die ons nu voorzegd is. Ik heb u op de doopzitting, toen u wegging, gezegd, ouders, als je nou thuis komt, moet je het doopsformulier eens samen lezen. Leest het u? Ik weet niet hoor, of u dat ook gedaan hebt. Of dat je misschien gedacht hebt, nou, weet ik wel hoor ongeveer wat erin staat. Nou, dat weet ik nog niet zo, of u dat alles wel weet. Zal ik u dan een klein deel lezen? Of het herinnert aan hetgeen dat ik wilde dat u las? Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen zijn. Een verbond heeft altijd partijen. Welk verbond dat ook is, een huwelijksverbond heeft ook twee partijen. Wel, in de doop worden we ook bij twee partijen bepaald. Er staat hier, twee partijen, twee delen. Zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand, namelijk geleerd en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En waarin bestaat dan deze nieuwe gehoorzaamheid? Dat is niet zo moeilijk. De enige God, de Vader, Zoon, Heilige Geest aanhangen, betrouwen, liefhebben. Van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden. Misschien begrijp je dat niet. Eigenlijk wil het zeggen, Heere, u hebt de hoogste plaats in mijn leven. En de vrucht naar buiten, de wereld verlaten. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. In die voorzijde leer. Ja, heb u gezegd. Ja, toch? Ja. De wereld verlaten. De opstellers wisten wel welke kracht en macht dat de wereld heeft. Onze oude natuur doden. En dan wijst dat op ons bestaan. Dat betekent strijd, de worsteling tegen onszelven. Niet alleen de buitenkant, maar ook van binnen. En dan in een nieuw, godzalig leven wandelen. Wandelen in de gemeenschap en in de gunst met God. Ja, hebt u gezegd. Zeg, ouder, we staan vanavond toch niet met een leugen in onze rechterhand voor God. Want u hebt kinderen betrouwd gekregen. En kinderen kijken scherp hoor, dat moet je maar vragen aan die ouders die al wat grotere kinderen hebben. Die letten op je woorden, op je daden, op je doen. Dan moet uw leven een voorbeeld zijn. Uw ganse leven. Uw kinderen moet u zo opvoeden dat als ze in de wereld een plaats gaan krijgen, dat ze zouden zeggen, nee, zo zou vader het niet gedaan hebben. En dat zou moeder niet gewild hebben. Dan hebt u een voorbeeldfunctie voor uw kinderen. En die voor zij leer. Ja, nou. En dan denk ik niet alleen aan de ouders, aan u. Zover als ze dan nog met wat vrijwilligers hier zitten. Ook die vragen die hebt u misschien eertijds ook beantwoord. En misschien al meermalen. Ja, in die voorzijde leer. Maar dat was maar niet een idee. Want dan heeft de God van de eed en de God van het verbond u gewezen dat er in wezen maar één leven is. Een leven dat waarde heeft voor die ontzaglijke toekomst. Namelijk delen in de gunst en de gemeenschap met God. zal het niet lang maken. Blijft er een vraag over. Hoe kan al een mensenkind, een zondig mensenkind, een mensenkind die struikelt op velerlei wijze, die David nooit te boven komt, van schraaf op spoor, maar wankelende gangen. Hoe kan God nu met zo'n mens van doen hebben? En dan wijst het doopformulier en de doopwater naar de enige, maar ook volkomen mogelijkheid. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Alleen in de reinigende kracht van het bloed van het lam hebben we bestaan, wij en onze kinderen. Dat er een haasten en spoeden om dat levenswil werd beleefd. En het vasvat is nog altijd vol. Daar wordt de grootste, de snootste, de verkeerste zondaar in gereinigd. Want die gewassenis is geheel rein. Dat het de beden van je jonge leven zijn. Heer, ik heb het beloofd. O, dat Gods geest je het ook deed invullen. We gaan na de bediening van de doop de ouders toezingen. Uit 134, daarvan de zegenbeden, dat zij de zegen op u daal. En dat doen we dan staande. Evert Wouter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Johannes Pieter, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Stap maar. Komt u maar. Gijsbertje, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u maar. Dirkje Bertine, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Gerard, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Janneke Alina, ik doop u In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. We eindigen deze doopdienst met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde de duivel, en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schade den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen de voortzetting van ons samen zijn uit Psalm 56. Daarvan de versen 3 en 5, 56, 3 en 5, zij rotten saam en houden boze raad, terwijl mij elk in het heimelijk gadeslaat. Mijn schreden volgt en mij naar het leven staat, door ramp nog klacht bewogen. Zoudt gij, o God, nog met uw heilige ogen een boosheid zien en straffeloos gedogen? Nee, stort hen neer door uw geducht vermogen. Uw gramschap straf hun kwaad. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56, 3 en 5, terwijl we zingen is er collecte. Geliefden, de schriftwoorden die wij vanavond met u willen overdenken, in vervolg van onze Bijbellezing over de man naar Gods hart, u vindt ze opgetekend in het eerste boek van Samuel, van het 22e hoofdstuk, lees ik u de versen 6 tot en met 8. 2 Samuel 22, de versen 6 tot en met 8. Saul hoorde dat David bekend geworden was en de mannen die bij hem waren. Saul nu zat op een heuvel onder het geboomte te Rama. En hij had zijn spies in zijn hand en al zijn knechten stonden bij hem. Toen zeide Saul tot zijn knechten die bij hem stonden: hoor toch, gij zonen van Jemini, zal ook de zoon van Isaï u al te gader akkers en wijngaarden geven? Zal hij u allen tot oversten van duizenden en oversten van honderden stellen? Dat gij u allen tegen mij verbonden hebt en niemand voor mijn oog openbaart, dat mijn zoon een verbond gemaakt heeft met de zoon van Isaï, en niemand is onder uw lieden die het weet doet van mijnentwege, en die het voor mijn oor openbaart, want mijn zoon heeft mijn knecht tegen mij opgewekt tot een lagenlegger, gelijk het te deze dagen is. Vanavond vragen wij uw aandacht voor een vergadering te Rama. Een vergadering te Rama. Ik denk met u aan Sauls verborgen raad, aan Sauls bittere woorden en Sauls boze beschuldiging. Een vergadering te Rama waarin wij beluisteren Sauls verborgen raad. Saul nu zat op een heuvel onder het geboomte te Rama enzovoort. Zijn bittere woorden, toen zeide Saul tot zijn knechten en zijn boze beschuldiging, dat u allen tegen mij verbonden hebt. En dan mogen Gods geest ook de verborgenheden van dit woord willen leren. Geliefden, als Malachi, als de laatste van de profeten zijn profetie afsluit, dan doet hij dit met deze woorden: dan zult gij wederom zien. Degene die God dient en degene die God niet dient. En daarmee zegt het woord van God dat we staan of aan de zijde van God, of we staan aan de zijde van de hel. Een neutraal terrein bestaat niet. Negatief zijn kan niet. Wat niet voor is, dat is tegen. En wat met hem niet vergadert, dat verstrooit. Het is dan altijd opnieuw weer tot onderzoek waar we staan. In het leven van elke dag wordt dat zo vaak gezegd. Aan welke kant staat u? Voor of tegen? En dat kan belangrijk zijn. Maar als het gaat over de dingen van de eeuwigheid, is het voor of het is tegen. Wanneer we de vergadering hier in Rama met u overdenken, zijn er ingrijpende dingen die in dit korte stukje uit de geschiedenis van de man naar Gods hart ons worden geleerd. U zegt: wat voor boodschap is daar nu in te vinden voor de kerk des Heren? Wat voor lessen heeft de Heere ons willen leren als in dit stukje dat opgenomen is in de kanon van het woord. De Heere ons wil meenemen naar Ramat in Gilead. Een plekje waar Saul gelegerd is. Een plekje waar we Saul vinden. Omringd met zijn edelen. Zijn hogen, zijn lijfwacht. Plekje die God ook weet. En waar de Heere in deze geschiedenis ons een blik laat slaan. In het leven van een mensenkind. Die eenmaal tot koning over Israël was gezalfd. Die de bijzondere zegen ten opzichte van zijn koninkrijk kende. Maar die zo vrijwillig, ja moedwillig, zich heeft losgemaakt van de enige en de ware dienst van de levende God. Hoe vinden we daar nu zo? Want steeds opnieuw als we die geschiedenis nagaan van David, ontmoeten we die tegenpartij. En dat is niet vreemd, want immers vanaf de moederbelofte moet de gemeente des Heren rekenen op de altijd voortgaande strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad. Een strijd die wij zo op onze eigen wijze indelen. Maar waar we in deze geschiedenis zo ingrijpend bepaald worden, dat degenen die tegen zijn, niet de Syriër is, niet alleen de Moabiet is, niet alleen de Amoriet, niet het nageslacht van de Filistijnen, maar dat deze strijd dicht bij huis afspeelt. Strijd onder de schaduwen van het eeuwige verbond Gods. Een strijd tussen broeders van hetzelfde huis, behoren tot het nazaad van Abraham, maar die in de keus van het leven zo duidelijk het onderscheid openbaren. Voorwaar, ook hierin zien we degene die God dienen en degene die God niet dienen. Het is of de geest Gods, nee, het is zo. Die geest Gods, die neemt ons mee naar een hele hoge heuvel. Rama betekent immers hoogte. En daar op de hoogte vinden we zo. Hij zit daar. Hoe komt deze man? Wel, zijn jacht op David schijnt mislukt te zijn. Hij heeft alles aangewend om de zoon van Isaï te doden. Maar dat zoeken naar David, dat heeft hij moeten opgeven. David is niet te vinden. Dat kan ook niet. Want in Davids leven is waar geworden in deze ontzaggelijke bange tijd, nu alles loert op zijn leven. De Heere is mij tot hulp en sterkte. En hij is mijn lied en mijn psalmgezang. In datzelfde moment dat Saul het zoeken heeft moeten staken, heeft de Heere zijn kind en zijn knecht en de 400 volgelingen verborgen in het woud Gered, zoals we de vorige maal met u hebben overdacht. Daar leeft hij onder de bijzondere bewaring Gods, onder de beschutting van hem die eenmaal zeide: zalf hem, deze heb ik uitverkoren. En wanneer we nu die situatie zien, dan is ook of deze geschiedenis ons even opmerkzaam wil maken op dat gezelschap dat daarboven bij Rama op een hoge heuvel is. En wat hun oogmerk is. En wat ze voorstaan. En dat kleine hoopske dat daar in het woud van Gerat is. En dan is het of de schrift ons vanavond wil zeggen. Zeg, waar hoort u eigenlijk bij? Hoort u bij dat hoopske volk dat daar onder Gods bewaring verkeert? Voelt u zich daarbij thuis? Is dat de inhoud van uw eigen leven? Of voelt u zich thuis bij dat gezelschap daar op de heuvel Rama, waar Saul en zijn trawanten bijeen zijn? Wij weten best, wanneer we die vergelijking moeten doortrekken vanavond, en we gaan dat met ons bloot en natuurlijk verstand doen, dan komen we daar niet uit. Want wie is dat hoopske volk nu, dat daar in Gerat verborgen wordt door God? Ze kunnen zingen, ge zijt mij Heer, ter schuilplaats in gevaren, en ge zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Wilt u luisteren? Dat hebben we u toch de vorige ook voorgehouden. Alle man die benauwd was, die schuldeiser had, wie ziel bitterlijk bedroefd was. En nu neemt Gods geest ons mee om een blik te slaan in het kamp van Saul. We lezen in de gedachte dat er wat gebeurd is. Het schijnt dat er mensen gekomen zijn. Wie? Dat verbergt de schrift. Is het Doeg, de Edomiet. Maar we lezen, Saul hoorde dat David bekend geworden was en de mannen die bij hem waren. Er zijn boodschappers gekomen. En die hebben Saul gezegd, wij weten waar David is. Wij weten ook waar die 400 mannen zijn, die u de dienst hebben opgezegd. Wij weten dat God ze een verberging is. Nee, dat zeggen ze niet. Want ze hebben geen inzicht in de bijzondere bewaring die God over zijn gemeente houdt. Zult u dat niet vergeten? Al gaat de weg ook door de zee. Al zijn de diepten waarin de Heere zijn kinderen leidt soms pijloos. Al zijn de woestijnen die ze doorwaden moeten bijna niet door te komen. Al gaan ze gebukt onder kruisen. Er gaan ze door de diepten van het leven. Er is een bijzondere bewaring over al Gods kinderen. Ja, die zijn volk aanraakt. Die raakt toch zijn oogappel aan. En hij heeft ze in de handpalmen gegraveerd. En die muren, die zijn toch voor hem. Er is een boodschapper gekomen. Ze zeggen, wij weten waar David is. En wij weten waar die 400 mannen zijn. En Saul weet. Hij weet. Hij weet dat er velen zijn. Ook onder degenen die niet daar in het land van Gerab zijn. Die David uitermate beminnen. Dat er nog een erfdeel is. Dat gebonden ligt aan God. Gebonden aan de waarheid. En gebonden aan het ware volk. En hij weet deze Saul. Dat een groot deel van het volk hem haat, hem minacht, hem niet als koning meer begeert. En toch, als hij daar zit, dan zit hij daar, zo zegt mij de schrift, in het volle ornaat van zijn koninklijke waarden en heerlijkheid. Alleen, we gaan het na wat er van hem gezegd wordt, zal hoorden dat David bekend geworden was en de mannen die bij hem waren. Je zou daar veel van kunnen zeggen. De boze neidig om een zegen. En we hebben het gezongen immers van 56. De hel die zo nauw acht geeft op de gangen van de kerk. Ik weet het, God wees een volk te wonen. En de duivel, die probeert altijd de legerplaats van Gods kinderen te vinden. En kon het zijn daar binnen te dringen. Zou je dat onthouden? Maar boven dit alles, dat de Heer altijd die aanslagen die op zijn gemeente gedaan worden, dat die verijdeld worden. Als je zo'n stukje leest, dan denk je, wat voor lessen zijn hier nu toch in verborgen voor de levende gemeente. Nou, dat wil ik eens met u gaan overdenken. Als u met me mee wilt denken, dan zie ik daarboven op die berg, zie ik Saul zitten. Wanneer hij om zich heen blikt, dan kan hij kilometers ver blikken. Dan ziet hij de kostelijke landerijen. Dan ziet hij de wijngaarden. Dan ziet hij de dorpen en de steden waar God hem over gezalfd heeft. Het is een van de liefelijkste plaatsen van het beloofde land, van dat land vloeiende van melk en van honing. En daar zit Saul. En hij ziet om zich heen. En hij kan zien de zegeningen die God aan dit volk heeft gegeven. Maar hij ziet het niet. Hij ziet het niet. Zijn ogen zijn blind voor die zegenende handen Gods die over zijn leven gegaan zijn. Hij ziet ook niet in zijn eigen bestaan. Hij ziet niet de boosheid van zijn hart. Hij ziet niet hoe de hel hem voordrijft in een bittere haat tegen alles wat God genaamd wordt. Hij ziet niet zijn eigen zondig leven. Hij ziet niet zijn opstand tegen God, want deze man is blind voor de zegeningen. Hij is ook blind voor zijn eigen bestaan. En dan een mensenkind uit Jemini, uit de stam van Benjamin, schoon kleinzoon te kerk. Hij mocht regeren, maar een mensenkind blind voor de zegeningen Gods en blind voor zijn eigen bestaan. Wilt u naar de lessen luisteren? En weet je hoe dat daar komt? Wel, er staat geschreven dat hij de maat van de zonde vol heeft gemaakt. Weet je dat dat kan? Dat God soms een mens ver laat doorgaan. Dat er soms geen banden zijn tot de dood toe. En dat die mens denkt in alle vrijheid alles te kunnen wat hij wil en wat het vlees begeert. En toen heeft God gezegd, je hebt de maat vol gemaakt. En wat heeft de Heere toen gedaan? Toen heeft de Heere de beteugelende kracht van zijn geest van hem weggenomen. En de geest Gods week van Saul. En niet alleen het wijken, zodat hij niet meer bekwaam was om koning te zijn. Maar de Heere ontnam hem de beteugeling van zijn geest. En mensen, dan wordt een mens een beest. Dan wordt een mens dodelijk gevaarlijk. Als een mens de beteugeling van Gods geest ontnomen wordt, dan is zonde geen zonde meer. Dan zet dat mensenkind zijn hele bestaan tegen God, want ze moeten openbaar worden in een staat, in een zondestaat voor God. Daar zit daarboven op de heuvel een man die door God losgelaten is. Zou je daarover denken, jeugd? Zonde kan je niet teugeloos bedrijven. We hebben op de catechisatie van de week samen over dat woordje zonde moeten praten. En eigenlijk moet je dat woord opbrengen uit twee grondwoorden. Dat kan je opbrengen uit een Hebreeuws woord. En dat Hebreeuwse woordje, dat zegt rebalie. En het tweede woordje is een Grieks-Latijns woordje. Dat betekent grens overschrijden. En dat is in diepste de karakter van de zonde. Rebellie. Zo gebeurde dat in de stadenrechtheid. Rebellie. En het tweede, toen werden de grenzen overschreden. Het is nog altijd precies het karakter van de zonde. Zo heeft Saul zijn rebellie tegen God uitgevoerd. De totaliteit van de zonde. En toen kwam de grensoverschrijding. Geen God, geen gebod, geen wet. Toen scheurde hij zich los van God. Daar zit er op de heuvel een mensenkind. Een rebellerend mensenkind. Dat heeft deze geschiedenis ons willen leren. En hij heeft geen zicht meer op de dingen van een koninkrijk. Zijn hart is vol van zorg. Hij zit daar te peinzen. Hij is immers in een vastgelopen weg terechtgekomen. David is ontsnapt. Zijn doel heeft hij niet bereikt. Zijn kroon die hij veilig wilde stellen, wankelt. Hoe moet het met deze man? Hij is vastgelopen. Kan dat? Kan een natuurlijk mens vastlopen? Kan in ons leven situaties ontstaan dat we gewoon vastlopen? Dat je geen levensruimte meer ziet? Dat je geen mogelijkheden meer ziet? Ja, dat kan. Saul is vastgelopen. Weet je wat niet gebeurd is? Hij is niet voor God vastgelopen. Hij is niet voor God vastgelopen. En hier ligt het onderscheid. Wat de schrift ons vanavond ons zo duidelijk wil maken. Tegenover mensen. In de natuur kan je ook doodlopende weken krijgen. Dat je denkt, ziet het niet meer zitten. Maar er is een volk op aarde. Die is voor God vastgelopen. Die ging geen ruimte meer. En u zoekt Saul de oorzaak bij een ander. En u zoekt deze man de schuld bij David en bij zijn zoon Jonathan. Maar als God ons persoonlijk vast laat lopen, dan is het niet die ander meer. Dan ben ik het. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En dies ben ik, Heer, uw gramschap te bewaren. Ben je voor God ook wel eens vastgelopen? Als ik u zeg, als God het wonder van waarachtige bekering in ons leven wil. En het wonder dat wedergeboorte in ons leven wordt uitgewerkt door Gods geest. Dan zeg ik u, en ik neem heel de kerk tot getuige. Dan loop je vast, mensen. Is het afgelopen met je. Dan kan je niet verder meer. En dan zie je geen weg meer hoor. Nou kan je dat niet meer oplossen. Maar dan moet u ook onthouden. En ik roep heel de kerk opnieuw tot getuige. Dan weten ze toch, zeg, oh God, hier, hier zit hij hoor, hier. Daar is David niet gekomen, daar is Saul niet gekomen. En daarom is dit een les, want tegenover hetgeen wat het niet is, laat de Heere ons horen wat het wel is. Ga nog even met u verder, want het is of Gods geest een tekening aan ons voorhoudt. Luistert u maar, als Saul hoorde dat David bekend geworden was in de mannen die bij hem waren. En Saul zat nu op een heuvel onder het geboomte te Rama. En had zijn spies in zijn hand. En al zijn knechten waren bij hem. Het is of de Heer zegt, kijk eens, daar zit hij nou. Zie je zijn spies in zijn hand. En dan weten we dat dat een oorlogswapen is. Hij is dus in oorlogsstemming. Dat kan het beduiden. En dan kan die spies heen zien zoals in de vorige geschiedenissen ons dat geleerd is. Hoe hij die spies eenmaal geworpen heeft naar David. En zelfs zich niet ontzag om die spies te werpen naar zijn eigen zoon Jonathan. Wanneer we de schrift nagaan, kan deze spies ook zien of zijn koninklijke waardigheid een teken van zijn koning zijn. En dan krijg ik een ander beeld. Want er zit daar een man. En die man die probeert zijn eigen zaken te redden. En die man heeft zijn koninklijke heerlijkheid vastgehouden. De scepter zijner majesteit. En niemand zal hem uit zijn handen nemen. Die scepter van zijn koningschap, daar zullen ze afblijven. Die scepter van zijn heerlijkheid, die zal hij verdedigen met de laatste druppel bloed. Nou vind ik wel lessen vanavond. Als ik de mens der zonde teken, vechtend voor zijn recht, vechtend voor zijn koninkrijk, vechtend voor zijn eer, vechtend voor zichzelf. En wee wee, degene die dat koningschap van een mensenkind durft te ontnemen, dan zal hij als zo, zal hij zich tegenkrijgen. Het leven van de gevallen mens wordt daarin getekend, die het nooit opgeeft. Weet je dat? Een mens geeft het nooit op. Tenzij dat God hem van zijn kroon en troonrechten ontheft. En hij als een verloren ellendig mens met de kerk van de oude dag leert uitroepen. De kroon is van mijn hoofd gevallen. Wee mijner, dat ik zo heb gezondigd. Maar er is zo nooit gekomen. U wel? Heeft God ooit je koninkrijk afgebroken? En ben je als een verloren mens onttroond eens een keer onder God terechtgekomen? Zo met de zijne. En wat staat er dan nog veel meer van hem? Wel, dan staat er in de schrift en zijn knechten stonden bij hem. Is dat moeilijk om te vertolken? Nee. Er is een stafbespreking. En dan moet je denken in de luister van die tijd. Om hem heen staat zijn koninklijke lijfwacht. Met de mooiste denkbare wapens, met de mooiste schilden, met de mooiste pansers, ze staan om hem heen. Ik zie de hoofden over 1000, de hoofden over 100. Ik zie zijn officieren, ik zie zijn raadslieden daarbij. Saul heeft alles wat maar waarde heeft in het koninkrijk bij elkander getrommeld, daarboven op de heuvel en Rama. Hij omringt zich met al degenen die hij in het verleden bewaldadigd heeft. Daar kom ik op terug. Daar staan ze in de volle luister van hetgeen dat Saul ze geboden heeft. En hij heeft de Heere ons even dat tafereel wil tekenen. Saul omringd met alle hoogheid en heerlijkheid. En mensen, het is niet meer waard dan wat de Heer ons leerde in de geschiedenis van Nebukadnezar. Die het ene ogenblik wel uit kan roepen, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb. En een dag later alles kwijt is. Dat is de eer en de heerlijkheid die een mens zoekt en een mens meent te bezitten. En dan gaat Saul ze aanspreken. Het is de raad die hij bij elkander getrommeld heeft met al de hoge. Want er moet oplossing komen. Oplossing van zijn vastgelopen leven. Nou, ik kan Saul wel raad geven. Maar hij weet dat wel. Saul, heb je ze allemaal bij elkaar getrommeld om raad te geven hoe je uit deze vastgelopen weg weer ruimte kan krijgen Ik weet best raad hoor. Buig je knieën eens een keer. Val eens plat onder God. Geef eens een keertje op. Stuurt al die edelen eens een keertje naar huis. En al die machtigen die jou beschermen. Geef eens een ontslag. En gaat in de stille eenzaamheid eens op je knieën. Daar ligt de enige ruimte voor een vastgelopen mens. Maar wat ik hier tegen Saul zou zeggen, zeg ik vanavond ook tegen u. De ruimte voor een vastgelopen mens. Die niet meer leunt op uniformen. Niet meer leunt op sterren en strepen. Niet meer leunt op hogen der aarde. Want al die raadslieden die daarom Saul heen staan, zijn niet in staat om een oplossing te geven. Dan moet hij het eens een keertje verliezen. Het een keertje opgeven, want die vertrouwen op hun benen wil God geen gunst nog hulp verlenen. Zo liggen er ingrijpende lessen in. En wat doet hij nu? Zal die opent die raadsvergadering en dan gaat hij wat zeggen. Toen zeide Saul tot zijn knechten die bij hem stonden. Beeldduidelijk getekend. Hoort gij zonen van Jemini. Jemini is een afkorting van de stam van Benjamin. Kunt u lezen in de Richteren. En je kunt ook lezen van Mordechai in de geschiedenis van Esther. Dat hij uit de stam van Jemini is. Dat is de stam van Benjamin. En nu luisteren wat Saul doet. Hij zegt, hoor toch gij zonen van Jemini. Mijn volk, je hoort toch bij mij. Je bent toch degene met wie ik verbonden ben. En jullie zijn toch ook met mij verbonden. Je bent toch van dezelfde stam van Jemini. Ik denk op dat ogenblik aan die toespraken in de Tweede Wereldoorlog die de ouden misschien nog wel weten als ze naar Radio Londen luisterden. Als de oude koningin Wilhelmina haar toespraak begon van mijn volk, zei ze. Mijn volk. Je hoort bij mij. Ik ben van jou en jullie zijn voor mijn rekening. Saul doet een beroep op hun geweten. Op hun conscientie. En wat gaat Saul nou zeggen? Hij zegt, luister nou eens. Zal ook die zoon van Izei, en dat weet je, dat heeft hij al enkele keren genoemd. Als hij over David sprak, dan zegt hij niet mijn schoonzoon. Dan zegt hij niet die man die zoveel overwinningen bezorgde. Maar dan zegt hij die zoon van Izei. Izei. En daarin spreekt een ontzaglijke verachting. Daarmee wil hij de man aan Gods hart vernederen. Dan wil hij zeggen, hij is zonder waarde en zonder betekenis. Die zoon van Izei. En ik dacht, hoe minderwaardig kan de wereld en de godsdienst spreken over een kind van God. Waar kunnen ze bezig zijn om dat leven van een kind van God te krenken, te beschadigen, te verdrukken. Want dat bedoelt Saul, die zoon van Izei. En toen heb ik gelezen in het bestuderen van deze waarheid. Waarom de Heere deze dingen tegen u en mij wil zeggen. Hij zei, moest luisteren. Wat heb ik jou te bieden? Zeg, zonen van Jemini, wat heb ik je te bieden? Ik bied je wijngaarden. Ik bied je rangen. Ik bied je een toekomst, want heeft die zoon van Izei, heeft hij je wijnbergen gegeven, akkers gegeven, heeft hij je overste van duizenden gemaakt en overste van honderden? Nee toch, dat heb ik toch gedaan. Ik zou, jullie zijn van Jemini en alles wat je hebt, dat heb je aan mij te danken. Je hebt het allemaal van mij gekregen. Ik heb je dat gegeven. Ik heb je dat te bieden. Luister er nog. Maar die zoon van Izaï, wat heeft die je nou te bieden? Ik heb je dat allemaal geboden. Maar wat heeft die zoon van Izaï nu eigenlijk je te bieden? Dat kleine oopske met die 400 die zich daar verbergen in het land van Gered. Wat heeft die je nou te bieden? En ik dacht vanmiddag, ja, er is niks nieuws onder de zon. Dat heeft de duivel al gedaan in paradijs. Toen heeft hij gezegd, wat heeft God je eigenlijk te bieden? Wat heeft God je te bieden? Maar wat heb ik je te bieden? Je zal als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Je zal op de plaats van God kunnen komen. Dat bied ik je. En vandaag in de dag, jong en oud, is de tactiek die Saul heeft nog niet veranderd. Die duivelse, satanische Saul, de overste van de macht der duisternis, die doet het ook. Ik bied je jeugd, vreugde. Ik bied je sport. Ik bied je mode. Ik bied je een toekomst. Ik bied je ruimte. Ik bied je kan leven zo je wil. Dat bied ik. En wat heeft die koning Jezus je nou te bieden? Strijd, ellende, druk, moeite, verdriet. Ja, ja, de lessen in de schrift zijn wel ingrijpend vanavond. Hij biedt alles. En hij veracht hetgene wat God in de bediening van de genade zijn kerk geboden heeft. Kan die zoon van Izaï je bieden wat ik je te bieden heb? Tijdens de omwandeling op aarde is het nooit anders geweest. Een hoopske Galileërs. Wat voor verwachting moet je nu hebben van die Galileër? En door alle eeuwen heen is het nog nooit anders geweest. De Satan in zijn macht die God hem geeft, die de volken der aarde verleidt. Die in ons vaderlandse sporen trekt door het sociaal en cultureel leven. En die je trekt door de kerk. In de moderne theologie. Die de wetten van God niet meer acht. Niet waar? Wij bieden u. Moderne media. Wij bieden u het kleed van de wereld. We bieden u de ruimte om te leven. En die zoon van Izaï, wat biedt hij? Wat heeft hij je te bieden? Zo heeft de Satan al eeuwen door zijnzelfde tactieken en duizenden heeft hij verslonden, behalve een volk die door goddelijke genade en goddelijke wijsheid de ogen geopend werd. En die hebben gekozen voor die Galileër. Die hebben gekozen voor dat verachte, geplukte en voor dat gedrukte volk. Die hebben gekozen voor hem die gezegd heeft en die achter mij wil komen. En die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Die geestelijk en bevindelijk de ogen geopend zijn voor hem. Die Davids zoon en Davids heer is. En met de kerk hebben leren zingen dat zijn liefdedienst ze nog nooit verdroogd heeft. Wat heeft die zoon van Izaï te bieden? Hij gaf je wijngaarden. En hij gaf je akkers. En hij gaf je titels. En hij gaf je toekomst. Maar wat heb je te wachten van de zoon van Izaï? Ik heb u gezegd dat nog precies ene. Niets verandert, mensen. En wat voor vrucht zal dat geven? Ga ik zo nog heel kort over denken, maar laat ons eerst met u zingen. 140, wonderlijk, zulke versjes staan ook in onze psalmen. Of als ze me goed lezen. O Heere, verlos mij uit de banden, waarin de boze mij beknelt, behoedt mij voor des vreders handen, voor dwingelandij en woest geweld, hun tongen smeerscherpen, zij als slangen, zij smeden valsheid en bedrog, zij passen loos op mijn gangen met monden vol van adders spog. 140, 1 en 3. Saul heeft toch het gelijk aan zijn kant. Staan ze daar niet in de luister van de zegen en toont hun leven niet een ontzaglijke wilde rijkdom? En ga mee naar dat woud van Gerrit en ik vind dat hoopske volk kwalijk behandelde schooldeister, geen rust onder het hol van de voet. Nergens een plekje om de hoofd op neer te leggen. Kan je dan begrijpen dat duizenden blind voor de waarheid van een mensenleven verdrinken in de wereld en verdrinken in de zonde in de dienst van de helse Saul? En toch zou ik het maar houden met dat kleine deeltje. Met dat verachte hoopske volk, want dat is toch het volk van de toekomst. Het is de wijze en de verstandige verborgen, het is de kinderkens openbaard. En ik moet dan toch zeggen, terugdenkend in alle gebeurtenissen van het leven, met die zonen David ben ik nog nooit bedrogen uitgekomen. Hoi, met die zonen David ben ik nog nooit bedrogen. Fluisteringen van de hel en van de zonde hebben naar duizenden verslagen. Maar David zijn 10.000. En dan wordt ons nog een beeld getekend wat de hel altijd doet en waar de hel altijd mee bezig is. Waarmee dan? Wel, dan gaat hij vals beschuldigen. Je kan altijd de dienst van de helse Saul ontdekken. Hij is altijd onwaarheid aan het zeggen. Hij is altijd aan het jagen, je opjagen. Hij is altijd die kerk aan het belagen. Hij is altijd aan het lieren. want hij is de mensenmoorder van het begin. En hij is de vader der leugenen naar het woord van Jezus. En dat komt ook hier nu weer openbaar. En het is misschien wel goed dat we in deze tijd toch eens weten waar we aan toe zijn. Ja, maar de rechter veroordeelt uit voor Gods woord opneemt. Kan je lezen. Je mag niet meer zeggen wat zonde is. Je mag niet meer zeggen wat schuld is, mensen. In deze tijd van verdraagzaamheid. En je moet toch oppassen. Dat je ieder zijn eigen leven geeft, nietwaar? Niet discrimineren, alstublieft. Maar als het over God en zijn woord gaat en over zijn kinderen, daar mag je alles over uitgieten. Dat doet Saul ook. De satanische geest is nog altijd springlevend. En toen zegt hij, en gij allen, zoals hier, heb je nu allemaal je tegen mij verbonden? Zeg, zonen van Jemini, sta je wel aan mijn kant? Doen opnieuw die keuzes, want, zegt hij, moet u eens luisteren. Zelfs mijn eigen zoon, hij noemt niet de naam Jonathan. Hij zegt, mijn eigen zoon. Hij heeft met die zoon van Isaï een verbond gemaakt. En dat verbond dat ze gemaakt hebben, dat is gemaakt om mijn koninkrijk te ondermijnen. Dat is gemaakt om mij van de kroon en de troon af te krijgen. Nou, een beetje had hij nog wel gelijk ook. Want het was een afgezette koning. Hij hoefde niet meer te vechten. Maar als hij daarmee zegt dat ze lagen gelegd hebben, dan is dat onwaar. Dan laat hij dingen zeggen die niet waar zijn, mensen. Hij zegt, die zoon van Isaï met mijn zoon hebben een verbond gemaakt. En jullie hebben dat mij niet bekend gemaakt. Je hebt stilletjes je mond gehouden. Toen je dat tafereel zag dat David en Jonathan zich tegen mij stelden. En dan geeft hij een beeld dat niet waar is. Want toen David en Jonathan zich verbonden, was dat vanuit God vandaan. Dat was vanwege dat nieuwe leven, dat vereniging vond in elkanders hart. En vereniging vond in elkanders leven. Al komen ze van verre landen, dan smelten hun harten toch neer. En mensen geloven dat, nou dat heeft de duivel nog nooit kunnen dulden, dat er op aarde een volk is, dat elkander verbonden is door datzelfde leven. Dat er op aarde een erfdeel is, dat door Gods geest aan elkander verbonden worden, met zoete banden die me binden aan des Heere lieve volk. En ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En dat heeft de duivel nog nooit kunnen dulden. En dan wordt dat leven tussen die twee kinderen Gods, dat wordt onder de smet geworpen, dat wordt verguisd, dat wordt met leugen overgoten. Ze hebben een verbond tegen mij gemaakt. Terwijl als Jonathan dat verbond met David sluit, wetende dat David de eeuwige koning zal worden en dat uit hem de Messias geboren zal worden, heeft Jonathan gedaan. Om het prinselijk geslacht te behouden. Opdat er straks David koning zijn zou. Het geslacht van Saul bewaard zal worden. Ja, dan zullen die zonen van Jemini de boogschutters worden. In het leger van David. Maar de hel die werpen smet op de relatie tussen Gods kinderen. En de hel die werpen smet op dat wonderlijke leven. Waar ze zelf buiten komen te staan. En toen hebben en ga dat afronden vanavond gedacht. Wat liggen daar dan toch nog wonderlijke lessen in? Namelijk die lessen. Aan welke kant staan we nu? Zijn we nu aan die kant terechtgekomen die zijn lust heeft om het leven van God en zijn volk te smaden, te belasteren, te honen, te verdenken? Of horen we nou bij dat kleine deeltje dat ziende op de dag der verlossing die komen zal, verwaardigd mag worden God erachteraan te komen, door goed gerucht en door kwaad gerucht, door eer en door oneer. Er was een vergadering daarboven in de bergen. Maar de eeuwige raad Gods heeft zijn beschermende vleugelen over David uitgespreid. Aan welke zijde staan we? Nu moet u uw kindertjes gaan opvoeden. En u moet uw kinderen gaan voorhouden. Dit is de dienst van Saul. En dit is de dienst van David. En nu kan je denken, weelde, ruimte en akkers en weigaarden en titels en zegen. En als ze geen God hebben? En als ze geen God hebben? Wat baat het de mens als hij de hele wereld wint en geleidt schade voor je ziel in die voorzijde leer? Herinner u? En naar die voorzijde leer heb u uw kinderen op te voeden. En te zeggen, kijk mijn kind, dat is de dienst van Saul en dat is de geest, dat is de dienst van David. Je kan geen twee heren dienen. De een hebben, één lief hebben en de ander haten. Dan heeft die geschiedenis vanavond op deze doopzitting toch nogal wat tegen u en mij te zeggen. Voeden we onze kinderen op om onder de dienst van de koning der kerk hun leven in te richten? Of voeden we onze kinderen op in de dienst van Saul, met weelde en wereld en zonde en ongerechtigheid? Dan mocht ook vanavond de boodschap verstaan worden. Om dan toch maar liever met dat volk van God kwalijk behandeld te worden. Dan al de schatten van Egypte te zoeken en tenslotte. Hoe het verder gegaan is, dat komt openbaar. Dan komt de vijandschap dubbel. Want dan zal deze Saul, die zal zo ver gaan dat hij zelf de priesters des Heeren laat doden. Hij is niet tegen te houden. Totdat het moment komt dat God hem voor de troon roept. En waar zijn dan Sauls wilden? Waar is dan Sauls sterren en strepen? Dan zal hij voor die God verschijnen. Die hij hier niet heeft willen dienen. Voor wie hij niet heeft willen buigen. En dan zeg ik, dan zou ik het maar liever houden. Met dat kleine hoopske volk van God. Ze zijn het volk van de toekomst. Die mij vindt, die vindt het leven. Trekt een welgevallen van de Heer. Die mij haten, hebben de dood lief. Amen. Heren, we hadden een wonderlijk deel uit het woord. In het vervolg van de bijbellezingen en de overdenkingen van het boek Samuel komen we ingrijpende lessen tegen. Goddelijke lessen, hemelse onderwijzingen. Die ons leren wat we uit de mond van Saul gehoord hebben. Heeft de zoon van Izeu u datzelfde te bieden wat ik u bied? Wel nu, o God, u biedt de kerk alles voor de tijd. U biedt ze alles voor de eeuwigheid. De wereld die gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. Laat de prediking zijn kracht doen. Gedenkt ook naar het welbehagen tot uw volk. Aanschouwt de ouders met hun zaad, woont en werkt in de gemeente. Doet ons verstaan, heren, dat u duizendvoudig meer te bieden heeft dan duizenden wereld bij elkander. Daarvan zegt uw woord en de kracht van de genade weet het. Wanneer we dit aardse huis, deze tabernakels gebroken zullen zien. Dat we dan een gebouw bij God hebben. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Leid over de wegen die we moeten gaan. Brengt waar we worden verwacht. En verzoen het tekort van deze taak om Jezus wel. Amen. Wij zingen. 35, het tweede vers. Beschaam zijn hun trotse waan die mij zo wreed naar het leven staan. Het tweede van 35 is de slotzang van de gemeente. gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.